Ontdek de kracht van zakelijke vastgoedfinanciering met de podcast Het Geld en de Stenen. Tom Jessen onthult de cruciale stappen en valkuilen voor succes. Leer van de experts op bnr.nl of in je podcast-app. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
Het was ooit de bekendste gevangenis van Nederland en het moet de groenste wijk van Amsterdam worden. Met veel parkjes, autoluw en 1350 woningen. De vraag van deze week: hoe maak je van de Bijlmerbaaiers een levendige stadswijk? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er elke maandagavond om 7 uur op BNR. Of gewoon natuurlijk online via de BNR-app of je eigen podcastspeler. Download eventjes onze uitzendingen, zou ik zeggen. Maarten de Gruiter, jouw nieuws komt uit het FD. De overheid leeft haar eigen regels voor kantoren niet na.
Ja, dit is natuurlijk wel een nieuwsbericht voor mij. Dit vind ik heerlijk. Mm-hmm.
Kom er maar in.
Ja, niet echt te verwachten natuurlijk. Ja, wat is er aan de hand? Ruim de helft van de kantoren van de Rijksoverheid heeft nog steeds geen wettelijke verplicht energielabel C. Dus ja, ze moeten ontruimd worden.
Dat zou je zeggen, gaat over 670 kantoren.
Ze moeten in ieder geval beboet worden en die mogen niet meer gebruikt worden. En het gaat om een heleboel kantoren van de Rijksoverheid. En wat ik het meest bizarre vind ik eigenlijk van de krijgsmacht. Daar is gewoon van 541 van de 574 labelplichtige kantoren is er überhaupt nog geen energielabel aangevraagd. Ja, ik vind dat echt bizar. Dus je gaat zelf opleggen aan je burgers dat ze hun kantoorpanden moeten verduurzamen naar minimaal label C. En van je eigen gebouwen heb je het label nog niet eens aangevraagd.
Zou het bij Defensie ook te maken hebben met het feit dat we de afgelopen 20 jaar alleen maar bezuinigd hebben op Defensie? Dus dat is gewoon met andere dingen bezig zijn geweest?
Nee, maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, want dat staat ook in het artikel. Maar ik kan dat niet opvoeren dadelijk als gebouweigenaar. Ja, maar jullie doen nu box 3 en ik had al zo weinig geld, want ik moest bezuinigen. Mm-hmm. Want mijn vrouw is de baan kwijt. Ja, daar luistert er maar niemand naar. Ik vind het echt bizar dat de overheid die zelf zo mee omgaat. En Hugo de Jong heeft ook opdracht gegeven, natuurlijk ministeries geven van allerlei opdrachten uit, maar ze lopen zwaar achter. En wat ook interessant is, een heleboel hebben C. Het is ook helemaal niet zo van, dan laten wij eens even zien dat wij het even als overheid beter doen dan de rest. Nee, ook helemaal niet. Ja, nee. Ik vind het echt bizar.
Er zijn wel een hoop plannen op stapel. Liggen op tafel, wordt er gezegd. Het FD, quote Niels Kok, een hoogleraar vastgoedfinanciering, en die zegt de overheid die zich niet aan haar eigen regels houdt, verliest zijn geloofwaardigheid richting de markt. Ben je het daarmee eens?
Dan zou ik het daarmee eens zijn. Daar ben ik het heel erg mee eens. Ja. Nee, het is echt wel een leuk artikel om te lezen. Want dit is natuurlijk, zullen veel meer mensen natuurlijk wel lekker vinden om te lezen. Maar het is natuurlijk wel bizar. En als je met name gaat kijken, eigenlijk is interessant is ook nog eens te zien dat een heel groot gedeelte, vind ik tenminste, een groot gedeelte van de kantoren is gelabeld. 77% van alle vierkante meters zit al in die C of beter. En dan de overheid, die loopt er zo ver achteraan. Ja. En het geeft voor een heleboel mensen natuurlijk nog echt wel een probleem. Want als jij een kleiner kantoor, dat staat ook in het artikel. En je hebt natuurlijk de kantoren op de A-locaties. Waarbij je ook huurders hebt die het ook willen. Die er ook voor willen betalen voor een duurzame kantoor. Maar je hebt natuurlijk ook een heleboel kantoren op B, C-locaties in de provincie.
Ja, daar is ook nog een probleem.
Dat is echt een probleem.
Maar goed, als we die vastgoedeigenaren willen motiveren om ook naar C, B of A te gaan. Ja, dan moet de overheid ook het voorbeeld geven. Dat is wat jij zegt.
Ja, hoe ga je dit nou handhaven? Weet je, hoe kun je nou gaan handhaven? Ik ben ook benieuwd hoe dat, als die rechtszaken van komen. Hoe kun je nou handhaven als de handhaver zelf het niet goed doet? Overigens is het wel interessant dat de politie het redelijk goed op orde heeft. Dat vind ik dan wel interessant. Dat is toch degene die uiteindelijk moet gaan handhaven, denk ik dan.
Ja, dat is de vraag. Maar ik begrijp het. Het is prettig dat de politie hier aandacht voor heeft. Ja, ja, precies. Zeg nog heel eventjes iets anders. Een van de prominenten in het vastgoedlandschap heeft afscheid genomen van de week.
Ja, Geert-Jan van der Baan, de CEO van Versteden. 10 jaar gezeten. Die heeft al Versteden echt helemaal bovenop geholpen. En toch wel de grootste institutionele belegger in Nederland.
Een halfjaartje geleden bij ons een uitzending geweest. We zullen een link zetten in de show notes. Ja. Hoe was het afscheid?
Was hartstikke leuk en interessant. Natuurlijk de hele De hele, met name institutionele vastgoedwereld was er natuurlijk. En ik. Maar ik vind mezelf ook wel, sinds dat ik hier mag zijn, vind ik mezelf ook ineens een beetje institutioneel. Maar en wat natuurlijk rondging was, wat gaat hij doen? Want dat is nog niet bekend. Dus het was een beetje, gaat hij nou minister van Volkshuisvesting worden? Wat mij een topplek voor hem lijkt. Ja, of want hij is een echte Ajaxiet. En dan helemaal naar dit weekend, maar dit was nog voor het weekend. Ja, hij werd er ook wel genoemd als nieuwe CEO van Ajax.
Ja, dat er een beetje zakelijkheid in plaats van alleen maar emotie dat bedrijf in komt.
Ja,
maar goed, dit programma gaat niet over voetbal. Gelukkig maar.
Nou, gelukkig. Het is toch een mooi weekend.
Het was voor velen een mooi weekend. Zeker voor deze Feyenoorder. Nieuwe minister van Volkshuisvesting in een zakenkabinet. Dat zou heel goed passen.
Zou heel goed passen. Ik weet eigenlijk niet welke kleur die is. Maar hij zou er heel denk ik goed in passen. Het is een verstandige man.
Vastgoed gezocht.
In Amsterdam-Oost is het nieuwe huis van Bewijring na een bouwtijd van 4 jaar praktisch gereed. Het bestaat uit 6 woontorens en een hoofdgebouw waarin veel elektronische apparatuur is opgesteld.
Dit was ruim 45 jaar geleden de opening van de penitentiaire inrichting in Amsterdam over Amstel. Of in de volksmond gewoon de Bijlmer Baaiers. 5 jaar geleden werden de gebouwen gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe stadswijk. Heino Vink is een van de 2 projectdirecteuren en nu bij ons in de uitzending. Van harte welkom.
Goeiedag.
Voor mensen die niet elke dag langs rijden, het overgrote merendeel van onze luisteraars. Hoe ver is de bouw nu gevorderd?
Nou, ik denk dat we ongeveer halverwege zijn met de bouw.
Mm-hmm.
Een aantal torens is in aanbouw genomen en de eerste mensen zullen dit jaar ook echt in het gebied gaan wonen. Dus de woningen worden dit jaar opgeleverd.
We kennen de Bijlmer Baaiers als de grote witte torens waar de Baaiers klanten in zaten. Die zijn allemaal afgebroken?
Op 1 na. Dus er stonden 6 torens ooit en 5 zijn afgebroken. 1 staat er nog. En het hoofdgebouw van de gevangenis waar de gevangenen werden binnengeleid, ondervraagd.
Is dat een monument?
Dat is geen monument.
Maar je hebt het wel behouden?
Maar we hebben het wel behouden, ja.
Nee, is interessant. Hè? In het mooie fragment waarmee we begonnen, 4 jaar bouwtijd. Denk ik al, hoe lang ben je nu al bezig?
Ja, kijk, in de originele tenderindiening heeft gestaan dat we in 5 jaar het plan zouden afronden. Dat zou dus ongeveer vandaag zijn. Maar als je nu gaat kijken, zie je dat we halverwege zijn, zoals ik net vertelde. Dus het loopt nog wel een aantal jaar door voordat de laatste gebouwen worden opgeleverd.
En wat gaat er dan allemaal komen? 1350 woningen, sociaal, huur en koop moeten we het straks nog even over hebben. Ja. Een school voor voortgezet onderwijs, een sporthal, kinderdagverblijf, horeca, gezondheidscentrum, jongerencentrum, werkplaatsen voor kunstenaars, hulde daarvoor. Missen we nog iets?
Een hotel, studentenwoningen en ook bedrijfsruimte, kantoren, ongeveer 20.000 vierkante meter. Dus het is een heel breed, mixed use, zoals je dat dan zo mooi zegt. Mixed use stadswijk.
En dan woon je binnen de ring van Amsterdam. Nou, wie wil dat niet? Ja. In een nieuw huis. Daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Wat kost een gemiddelde woning?
Ja, gemiddeld is dat moeilijk te zeggen, denk ik. Het varieert heel erg qua grootte, de ligging, de hoogte in het gebouw. Je ziet dat we qua prijsvorming de afgelopen tijd eerst wat naar beneden zijn gegaan om met de markt mee te bewegen. En dat nu, net als op denk ik veel plekken, de prijzen langzaam ook weer oplopen. En die gaan dan nu richting 9.000 euro per vierkante meter.
Wat is de goedkoopste woning geweest als totaalprijs die verkocht is?
Net boven de 300.000 euro.
Oh, wauw. Okay. Ja. Nou, laten we straks nog even doorpraten over die business case. Eerst nog even terug naar het ontwerp en hoe je nu gekomen bent waar je nu staat. Die oude gevangenis, je zei het al even, er is dus nog wel wat van te zien. Wat ga je doen met de oude gebouwen? Hoe zorg je dat die een soort van een ankerpunt worden in die wijk? Is dat het idee?
Ja, het idee is om de oude gebouwen in het hart van het gebied, om die sowieso op te knappen, te moderniseren, te verduurzamen. Want we gaan in het hoofdgebouw van de gevangenis, waar voorheen ook veel kantoorruimte was, dat ook weer terugbrengen. Het gebouw moderniseren, zoals ik al zei. De gevel verbeteren, zodat dat we aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden kunnen voldoen.
Ja.
En in de gevangenistoren die staat, daarvan is het de bedoeling dat het een soort brandpunt wordt van alle duurzaamheidsinitiatieven die we in Baaierskwartier hebben. Het is tijdens de tenderfase ingezet als een super duurzame ontwikkeling, energie-neutraal. Initiatieven die daarbij horen en bij gezond leven, stadslandbouw, et cetera, die proberen we in die groene toren te huisvesten of onder te brengen.
Ja, in 2017 is het terrein gekocht door een consortium bestaande uit de gebiedsontwikkeling AM, AT Capital en Schreuders. En ik begrijp dat er 10 architectenbureaus betrokken waren bij het ontwerp. Waarom zoveel?
Zeker. Er is 1 masterplanarchitect, OMA, het bureau van Koolhaas. En daarbinnen dat masterplan zijn de verschillende gebouwen aan verschillende architecten toegekend. Dus ja. We werken met een masterplanarchitect OMA, een landschapsarchitect Lola. En die sturen met ons als ontwikkelaar een team van 10 architecten aan die het die de gebouwen
hebben. En dan moet het een duurzame wijk worden. Dus we gaan de auto weren.
Nou, niet weren. We gaan de auto goed verstoppen.
Maar dus, kan elke bewoner een auto hebben?
Er zijn 1350 huizen, zoals gezegd. En er komt een garage ondergronds. Die ligt er nu al. Die is bijna klaar. Waarin ruim 400 auto's kunnen staan.
Was dat een bestaande garage? Of hebben jullie opnieuw
moeten bouwen? Nee, die hebben we nieuw moeten maken. Ja. Ja, ik zeg, het was een betonnen bak in een moeras. Want het waterpeil staat net onder het maaiveld. Dus we hebben echt een spectaculair civiel technisch werk gemaakt. 2 jaar lang graven en bouwen en een hoop grondverzet. En die garage is nu bijna klaar.
Het lijkt me toch ingewikkeld. Want als ik 9000 euro per vierkante meter betaal voor een woning en ik kan geen auto hebben...
Ja, maar er zijn veel mensen in de stad die überhaupt geen auto hebben of van deelmobiliteit gebruik maken of niet willen. Dus we hebben per gebouw toegewezen hoeveel parkeerplaatsen er zijn. En ik moet zeggen dat we daar tot nu toe vrij goed mee uitkomen.
Ja, want die moet je natuurlijk apart kopen.
Nee, dus huren. Nee, dus wordt huren. Een parkeergarage die wordt ooit aan een investeerder verkocht. En bewoners huren een abonnement.
Ook als je dus een koopwoning hebt, dan kun je geen parkeerplaats kopen.
Nee, een huur. Ja. Een parkeerplaats zit
er. Het wordt dus heel duurzaam. Waar merk ik dat nog meer aan?
Dat zou je gemerkt kunnen hebben aan het feit dat we 98% van de materialen uit de wijk hergebruiken.
Oh, zoveel.
Waarvan 85% ook echt in baai is. Dan heb je het over heel aanwijsbare elementen als een celdeur of een tralie die wordt toegepast in het openbaar gebied.
Als tuinhek.
Of in de bestrating.
Een tralie als tuinhek.
Nou, serieus. Als hek van een brug of in het openbaar gebied. In dat parklandschap dat we ook tussen de gebouwen maken. Maar ook natuurlijk betongranulaat is gebruikt weer in nieuw beton of in verharding van wegen, et cetera. Dus we hebben behalve 2% asbest en vuil, is 98% van de materialen hergebruikt.
Ja, nou bouw je in de stad, hoewel het terrein eromheen, er zitten ook wat bedrijven en praxis en gamma's-achtige dingen, maar kantoren, maar ook wel woningen. Is dat nou moeilijk geweest? Of is dat op dit moment moeilijk gezien de uitstoot en de regels waar je aan moet voldoen met je bouwmateriaal of je aanrijroutes en dat soort dingen?
Qua aanrijroutes is het eigenlijk heel goed en overzichtelijk. We liggen heel dicht bij de snelweg.
Ja.
Baaiskwartier ligt aan de Amstel, binnen de ring, zoals je net zei. Dus het is 1 minuut rijden van de afrit van de snelweg. Metrostation dichtbij, maar dat is voor het bouwen niet per se handig. We hebben wel ook een nieuwe tunnel gemaakt onder het spoor door. Een van de drukste spoorlijnen van Nederland. Die tunnel is geprefabriceerd bij ons op de locatie. En in zomer, 2 jaar geleden, onder het spoor doorgeschoven. En met een paar weken downtime van het spoor is die tunnel beschikbaar gemaakt. Die is nog niet voor het publiek beschikbaar, nu wel voor het bouwverkeer. Dus we kunnen van verschillende kanten heel goed... het gebied bereiken en bevoorraden.
Maar dingen als uitstootregels bijvoorbeeld, of stikstofuitstoot, heb je daar veel last van gehad in dit project?
Nee, daar hebben we in dit project niet veel last van gehad. Nee. Ik denk ook omdat we deels voor bepaalde regelgeving zijn geweest met het opzetten van de plannen en het uitwerken daarvan. Maar verder is het voor onszelf wel een aandachtspunt in het uitwerken van de plannen, absoluut. Ja.
Straks praten we nog even door over de business case natuurlijk. De transformatie van gevangenisterreinen. Daar hebben we het over in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. De Bijlmer Baai is gesloopt, maar er zijn ook gevangenissen die nog overeind staan en een andere functie hebben gekregen.
Wonen, werken of er gewoon een keertje overnachten. De laatste 20 jaar zijn er al tientallen penitentiaire inrichtingen in ons land getransformeerd. De reden is vrij simpel eigenlijk. Er is gewoon minder criminaliteit. Projectontwikkelaars hebben vaak een voorkeur voor luxe appartementen, want die leveren het meeste geld op. In Rotterdam stond ooit Noordsingel. De muren van dat oude gevangeniscomplex zijn deels opengebroken en het terrein is ingericht als groene openbare stadstuin voor het dichtbebouwde deel van de stad. Van tralies naar tuin dus, met een flink aantal appartementen die als warme broodjes over de toonbank gingen. Maar er zijn ook andere voorbeelden. Neem Schutterswei in Alkmaar. Ruim een eeuw lang was dit een huis voor 122 gedetineerden. Een beetje een Shawshank-achtig sfeertje binnen.
Laat ik een bezoekje brengen aan de Fallon Hotel Alkmaar. Dit hotel is gevestigd in een oude gevangenis die tot 2010 in gebruik is geweest. En waar onder andere Willem Holleder en de treinkapers gevangen hebben gezeten. Nou, niets meer van dat alles, want nu is het omgetoverd tot een schitterend 4-sterren hotel.
Eenzelfde voorbeeld zien we in Leeuwarden, waar de oude gevangenis, let op, sinds 1500, inmiddels dienst doet als hotel. Het celgevoel, dat is het trouwens nog steeds, getuigen de tralies voor de ramen. En we mogen tenslotte ook de koepelgevangenis in Haarlem niet vergeten. Die is door André van Sticht herontwikkeld tot locatie voor bedrijven, horeca en een bioscoop. En over dat project maakten we eerder nog een aflevering. Zoek hem even op in je podcastplayer. André van Sticht geeft monumenten een nieuwe bestemming.
Ja, dankjewel collega John van Schagen voor het overzicht. En ik werk wel eens in de koepelgevangenis van Haarlem. En dat is een fantastische plek om te werken. Luistertip dus. Heino Vink is projectdirecteur van het Bioskwartier. Gebouwd hier op een plek in Amsterdam-Oost. Ja, waar je vroeger weg moest zien te komen. De gevangenis dus. Laten we in dit tweede deel eens kijken.
Je moest je niet terecht zien te komen.
Ik heb wel eens een mooi artikel gelezen over draaideurcriminelen die daar zaten. En die zeg maar ontslagen werden na 3 weken of na 4 weken. En die liepen naar het metrostation. Die stapten in de metro terug naar waar ze vandaan kwamen. Vaak Zuidoost. Daar stapten ze uit. En dan liepen ze zo weer in de handen van hun criminele vriendjes. Ja. En zo ging dat gewoon achter elkaar door. Omdat ze ook zonder... de reclassering zegt WWW. Wonen, werken en een wijf. Als je die 3 dingen niet hebt... Dan kom je zelf weer terug in de bias. Ja. Dat is een beetje het
punt. Nou, goed, meestal kwam jij dus niet. Maar we hebben dus ontzettend ons best gedaan ook de afgelopen jaren... om te zorgen dat mensen bekend raakten met deze plek. Die super centraal in de stad ligt. Door allerlei events te organiseren. Het Amsterdam Dance Event is geweest. Maar de Maaltuin met het horecaconcept is een aantal keer geweest. Ja. Kunsttentoonstelling Big Art hebben we.
Dat was dus nodig om het te verkopen. Je zou zeggen, we zoeken met z'n allen massaal een huis. Dit gaat als warme broodjes.
Ja, nou, dat is op zich waar. Maar je moet ook je best doen in de aanloop van een ontwikkeling... om een gebied goed te markten en bekend te maken.
Want je had een beetje last van de naam Belmer.
Ik denk wel dat dat een element is, überhaupt. Hè. Veel mensen ook die niet bekend zijn met deze plek... denken dat de Belmer Bias in de Belmer was. Maar dat... Er was meer
De Belmerbaaijs ligt eigenlijk niet in de Belmer.
De naam in de Volksom, nee, ligt niet over in de Belmer. Amstel. Het ligt over Amstel. Het ligt bijna naast het Amstelstation.
Dus. Ja, grappig. Jullie kochten het terrein in 2017. Ik zei het al eerder. Dat was een andere tijd. Lage rente, ander kostenplaatje om te bouwen. Hoe moeilijk is het om het gebied nu te ontwikkelen met alles wat er in de markt gebeurt? Namelijk hogere bouwkosten, financiering. Ook voor particulieren enorm gestegen en ook voor jullie.
Ja, nou, er is ontzettend veel gebeurd. Ik denk dat het project in alle opzichten heel anders is geworden dan financieel gezien dan dat we dachten aan het begin. Het is duurder geworden om te maken, gezien de stijging van materialen, arbeid, alles wat we hebben meegemaakt. Het is ook qua opbrengsten omhoog gegaan door de ontwikkeling in de woningmarkt of op andere
vastgoedgebieden.
Nou ja, in zekere zin ten opzichte van 2017 in eerste instantie omhoog. Daarna na 2022 weer iets omlaag. En nu gaat het weer wat omhoog. Dus we hebben veel bewegingen.
Als je nu kijkt naar woningbeleggingen. Hè, dus niet de huurwoningen. Dat is natuurlijk natuurlijk zwaar verslechterd.
Precies. Dus interessant dat je dat zegt. Want we hebben initieel gedacht om een mix van huur- en koopwoningen te maken. En net op het moment dat we met 2 torens op de markt... wilde komen die voor verhuur zouden zijn. Precies daar waar Hugo de Jonge graag het product wil hebben. Hebben maatregelen die aangekondigd zijn om de middenhuur te reguleren... ervoor gezorgd dat beleggers juist wegliepen van dit product. Ja. En of we zelf vonden dat de herziene prijs... op basis van een veel lagere huurwaarde per woning per maand... voor ons niet meer passend was om een transactie te doen.
En hoe lang was dit geleden, dit moment, wat je nu omschrijft?
Dit is nog van vorig jaar. Dus vorig begin vorig jaar.
Dus een jaar geleden was de sfeer op het projectbureau wel even anders dan nu.
Absoluut. En in een jaar tijd hebben we dus bijna 300 woningen verkocht aan particulieren. In plaats van dat we ze in 2 transacties bijvoorbeeld aan 2 beleggers zouden
verkopen. Dus een super concreet voorbeeld van middenhuurwoningen die jullie op de markt wilden zetten. Waar je natuurlijk een institutionele belegger nodig hebt, vaak uit het buitenland om in te stappen. Ja. Waar dan mensen in Amsterdam een woning voor 1000 of 1100 of 1200 euro zouden kunnen huren. Ja. Of meer.
Ja, sorry. Ja.
Die beleggers kwamen niet en dus zijn jullie de woningen gaan verkopen aan particulieren. Dat is letterlijk
dat
wat er gebeurd is.
Exact wat gebeurd is. En we konden snel schakelen omdat we anders dan op veel andere plekken in Amsterdam hier eigen grond hebben. Dus we kunnen zelf... makkelijk switchen tussen koop en huur. We hoeven niet andere erfpachtsvoorwaarden daarvoor af te spreken. Maar dat hebben we gedaan. Initieel lag ook de woningmarkt voor particulieren er natuurlijk moeilijk bij, ja, een jaar geleden.
Ja.
Maar vrij snel daarna, ook door prijsaanpassing aan onze kant, dus aantrekkelijk product aanbieden voor een goede prijs, is de verkoop toch gaan lopen en is de markt daarna aangetrokken. En nu, met een recent verkoop-event, hebben we een gebouw massaal overschreven gezien.
Okay. Dus is er een moment?
De vraag is weer helemaal terug.
Ja, nou, jullie gaan 1350 woningen ontwikkelen. Dat is eigenlijk voor zo'n groot stuk grond hartstikke weinig. Waarom wordt er niet intensiever van de grond gebruik gemaakt?
Nou ja, we hebben ons gebaseerd op een uitwerking of op een bestemmingsplan in concept dat er lag toen we in de tenderfase zaten. Dus alle consortia die meedongen om deze grond van het Rijksvastgoedbedrijf te kopen, die de grond uiteindelijk ook aan ons verkocht heeft, moesten uitgaan van een programma van 135.000 vierkante meter op ruim 7 voetbalvelden groot.
Maar we zijn nu een paar jaar verder. Hè? En nu heb je niet meer met het Rijksvastgoedbedrijf te maken. Dat is ook altijd een beetje raar. Die werken totaal langs elkaar heen. Maar je hebt met de gemeente Amsterdam, ja, in principe te maken. Ja. Enerzijds is jullie business case, waarschijnlijk komt die beter rond als je intensiever kan gebruiken. Dat is vaak bij business cases. En anderzijds, we hebben heel veel woningen nodig. Ja. Dus zijn jullie al met de gemeente gaan praten? Laten we, want 1350, ik denk dat er makkelijke dubbel op zou kunnen. Laten we dubbelen gaan maken.
Nou ja, het is een excellente plek om intensief te bebouwen. Dat staat als een paal boven water. Ik bedoel, het metrostation ligt naast, ja, het plan. Je kan er elke 2 minuten op een trein stappen naar het Centraal Station. Vanaf het Centraal Station is het de laatste plek waar alle metro's stoppen. Dicht bij de snelweg, een fantastische plek om in de stad brownfield development, ja, te doen en intensief te bouwen.
Is dat een antwoord op de vraag ja?
Dat is een antwoord op de vraag ja, een lang antwoord op de vraag ja. En we zijn ook aan het onderzoeken nu in het hart van het plan rondom die bestaande gebouwen die er nog zijn. Het hoofdgebouw van de gevangenis en die ene toren die nog overeind staat. Of we niet toch planaanpassingen kunnen doen.
Waar zou je naartoe willen groeien? Want Maarten zegt verdubbelen, dat betekent 2700 woningen. Waar zou je naartoe willen groeien?
Nee, dat is op die beperkte plek inmiddels niet meer mogelijk. Maar
wil je naar de 2000?
We zijn wel aan het kijken of we inderdaad 10, 20.000 vierkante meter programma extra kunnen maken.
Maar in de tijd dat het lastig ging, zeker een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, hebben jullie dit toch wel eens wat met de gemeente besproken. Hoe reageren die daarop?
De gemeente is initieel gericht op dat wij waarmaken wat we ingediend hebben en waarop we de tender gewonnen hebben. Zo kijken ze naar de plannen. En vinden het wel interessant dat dit een plek is waar verdicht kan worden. En waar aan de vraag die in de stad leeft naar woningen, naar bedrijfsruimte, naar kantoren, dat je hierin kunt voldoen zonder dat je ingewikkelde opgaven hebt in de uitleg of een weiland weer aan moet spreken om woningen te maken. Of een nieuw eiland moet opspuiten in het IJsselmeer. Dus het is in onderzoek. We werken intensief samen met de gemeente om te kijken wat er kan. En het is ook een interessante plek.
Ja, natuurlijk. Maar je zou bijna ook als politicus door kunnen gaan. Want mijn informatie is toch dat de gemeente dit toch tot nu toe altijd wel een beetje heeft afgehouden in jullie project.
Ja, initieel heel erg gefocust op maak waar wat je in de tender doet. Onze stelling nu is, we maken waar wat we in de tender doen, hoe dan ook. Maar dit is ook een plek stad om te verdichten. En de stad is daarover in gesprek met ons. Maar dat zijn wel lange processen. Zoals je zelf waarschijnlijk ook wel gewend bent om in de stad met de stad te praten om dit voor elkaar
maar
te krijgen.
Maar wat is dan het spanningsveld? Dat er aanvankelijk een idee ligt voor heel veel groen. Dus een hele mooie wijk, 1350 woningen, iets wat iedereen lijkt te willen. En dat het heel moeilijk voor de gemeente is om te accepteren. Dan komt er dus minder groen, want er komen gewoon meer woningen. Want dat is nu belangrijker.
Nou, je kan denk ik met dezelfde hoeveelheid groen meer gebouwen maken door gewoon hoger te gaan.
Ja.
Of is het omdat het eigen grond is en ze er niks aan verdienen als er hier meer gebouwd gaat worden?
Nou, ik denk dat het voor de stad hoe dan ook anders is dan anders, omdat het inderdaad eigen grond is. Dus dat zie je in goedkeuringsprocessen en overleggen die we met elkaar hebben. En inderdaad, het financiële aspect zal ook een rol spelen.
Als jullie morgen 500 vrije sectorwoningen toevoegen, dan is het sowieso rond te rekenen. En heel goed ook.
Absoluut. Want de grondprijs die we hebben betaald ooit is fixed.
Ja, maar dat suggereert dat de gemeente dat niet zou willen, die vrije sectorwoningen.
Nee, dat is denk ik niet het geval. Want op zich is de gemeente medewerkend in alles wat we doen. De gemeente staat ook achter de plan verschuivingen doen van huur naar koop. Om te zorgen dat baaiers gerealiseerd wordt.
Ja, en daar kunnen ze niks van. Dat kunnen ze niet tegenhouden.
Nee, dat is niet. Dat is in onze vingers. Of in onze handen.
Nou, even terug naar huur. Want je hebt dus die twee torens eruit moeten halen. Omdat die institutionele beleggers niet wilden instappen. Maar er is nog steeds een enorme vraag naar kleine huurwoningen in Amsterdam.
Ja.
Koen Teuling staat hier in de uitzending en die zegt: het gaat gewoon over de vierkante meterprijs. Dus als het 9000 euro per vierkante meterprijs per vierkante meter is, kun je prima vrije sector huurwoningen toevoegen van 30 vierkante meter. Daar is een enorme vraag naar in Amsterdam. En als jij er nu 100 of 500 van neerzet, dan ben je ze echt allemaal zo, heb je ze zo verhuurd. En een institutionele belegger kan er nog wat aan verdienen ook. Zou de gemeente daar bereid toe zijn? Of vinden we dat in Nederland te kleine woningen en dat willen we niet?
Nou, dit is een vraag die tot een heel lang antwoord zou kunnen leiden. Want het gaat over het rendement dat beleggers graag willen hebben. En daar speelt de rente natuurlijk een grote rol in.
Ja.
En als je de huidige rente optelt bij een risicopremie die ze bovenop die rente zetten, dan kom je met de huur die voor het middensegment geldt op vierkante meterprijzen uit. Huur gedeeld door rendement, die niet in de buurt komen van wat het kost om de kwaliteit die we op baaiers realiseren te maken.
Ook niet dus, als het units zijn van 30 vierkante meter?
Ook niet als het units zijn van 30 vierkante meter.
En dat komt dus zelfs dat lukt niet als gevolg van de overheidsregels? Rendementsregels middenhuur die eraan komen?
Ja, dat speelt absoluut een rol. Ja, ja. En dat hebben we dus gezien bij die twee torens waarvan de verkoop aan investeerders niet door is gegaan.
Die torens die niet door zijn gegaan, daarvan is er eentje, zeg je, daarvan heeft de belegger zich teruggetrokken vanwege de nieuwe middenuurregels.
Eigenlijk net iets anders. We hadden twee torens in verkoop aan beleggers. Ja. We waren dichtbij een transactie met beide. Maar zij kwamen terug toen de regels voor de middenhuur bekend werden. Maar ja, vanaf nu is onze prijs niet meer X, maar X min 20%.
Hoeveel vertraging heeft dat in het project opgeleverd dat hij daarna naar kopen? Even in de zin van om te laten zien wat die nieuwe regels eigenlijk voor impact hebben gehad.
Ik denk bij ons extreem beperkt, want twee maanden later hadden we de verkoopbrochures klaar voor koopwoningen. Dus het team heeft alles op alles op alles gezet om dat voor elkaar te krijgen. Extreem snel geschakeld van huur naar koop. En toen hebben ze als koopwoning in de markt gezet.
En dan nog moet je wel eerst de kopers vinden voor die koopwoningen om naar een startbouw te kunnen gaan.
Ja.
Er zitten grote partijen achter het consortium.
Ja.
Hebben die partijen ook, laten we zeggen, hun eigen netwerk ingezet? Misschien tot en met hun eigen medewerkers om aankopen te doen?
Nee, wat ze wel hebben gedaan is durf getoond om met laag verkooppercentage te starten. We hebben daar ook nog de voorpagina van het FD mee gehaald. Met een van de torens die nu bijna klaar is en als eerste bewoond gaat worden. We hebben gewoon lef gehad met het consortium.
Om met 50% verkoop?
Met 20% verkoop te starten.
Okay.
En dan in een proces waarbij de toren, de J, geprefabriceerd is en op een werf in België helemaal klaar stond en in een week per verdieping is opgetrokken.
Ja.
Dus met een relatief korte tijd tot van koop tot bewoning. Hebben we het voor elkaar gekregen om die woningen snel te verkopen. Dan.
Maar kijkend naar de business case is dus de conclusie dat je in 2017 start. Dat er, laten we zeggen, heel veel ups en downs in zitten. Dat je vorig jaar een heel moeilijk moment had. Mede als gevolg van de overheidsregels van Hugo zelf.
Ja.
Waarbij overigens het Rijksvastgoedbedrijf, lees het ministerie van Hugo, jou ooit de grond heeft verkocht.
Exact, ja.
De investeerders weglopen. Je gelukkig, doordat het eigen grond is, kon schakelen naar een verkoop.
Ja.
En nu ik aan jou vraag, als je nou gaat inbreiden, omdat Maarten zegt, we zouden meer meters kunnen maken, kun je kleine units maken, dan zeg je, dat kan nog steeds niet uit. Voor een institutionele belegger.
Nee, omdat de rendementseisen op dit moment op zo'n punt liggen, dat met de huur die hoort bij middenhuur, conform de nieuw in te voeren regulering, het is overigens natuurlijk nog steeds geen wet en nog steeds niet werkelijkheid.
Dat maakt het misschien ook moeilijker over.
Maar als het wel ingevoerd gaat worden, dan nog steeds is het op deze plek met de ambities die we hebben, de kwaliteit die we leveren, alle duurzaamheidsingrepen die we doen. Ja, eisen ook die we, vind ik terecht, onszelf opleggen. Omdat we topkwaliteit willen maken op deze plek.
Is het voor jullie onhaalbaar?
Is dat niet haalbaar? Nee. Maar voor de koopmarkt is het dus geschikt.
Ja. Tot slot, is er voor jou een soort punt op de horizon wanneer het project af is? Wat is nu je planning?
Twee antwoorden daarop. Als we doorgaan zoals we het plan nu hebben, schatten we in dat tussen 2028 en 2029 is. Wat we heel graag willen is verdichten, waar Maarten net ook over sprak. Dat leidt tot gesprekken met de gemeente. Dat heeft enige tijd nodig. En dan schrijf je misschien wat verder door. Ook omdat je meer programma maakt en meer... En dus langer aan bouwen bent. Ja, dus... maar dat is wel de ambitie die we hebben.
Nee, het is toch onbegrijpelijk. We moeten, Renier luistert vast ook naar dit programma.
Zeker doet hij dat. Zeker.
Kijk, dit is, als je nou gaat kijken naar een kaart van Amsterdam, waar zie je nou nog plekken waar je echt kan verdichten, is dit natuurlijk zo'n uitgelezen. En ik vind dat je wel moet gaan, eigenlijk moet je echt verdubbelen. En ik ben het mee eens, zal wat lastig zijn, maar een FSI van 2 zie ik je nu op, iets minder.
Ja, dat is
je kunt
aantal...
niet naar een FSI van 4.
Dit is de intensiteit absoluut van het gebruik. Ik bedoel, de oostkant van de stad is supersterk, ontwikkelt zich fantastisch, ook in Amstelkwartier naast de baai is. Dit is absoluut de plek om het te doen. Ja. Zonder dat je weer natuur eraan gooit. Hier moet je het doen.
Voor de niet gespecialiseerde luisteraar, de FSI. De verhouding tussen het aantal vierkante meters woningen en het aantal vierkante meters grondoppervlak die je daar hebt.
Zeker.
Ja. Dankjewel, Heino Vink, dat je er was, dat je dit verhaal wilde vertellen. Ik concludeer dat je halverwege bent. Als je startte in 17 en je gaat tot 2030, dan ben je ongeveer halverwege. Projectdirecteur van het Baaierskwartier in Amsterdam. Wij houden de bouw in de gaten. Dit was vast goed gezocht. Dankjewel, Maarten.
Ja, was heel leuk.
Tot volgende week. Wij zijn er natuurlijk als radioprogramma en podcast. Abonneer je even, dan mis je nooit een aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
Vast goed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.